Welkom bij BNR Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en vandaag discussiëren we over het Twitter-alternatief Blue Sky. Wat mogen we daarvan verwachten? De angst voor AI, oei, wat gebeurde allemaal deze week? Nu zelfs pioneer Jeffrey Hinton aan de bel trekt. Mijn gasten zijn Sanne Maasakkers, ethisch hacker, en Bert Hubert, de geeky entrepreneur en technisch adviseur van de Kiesraad. Eerst jullie korte reactie. Gaat dat Blue Sky, gaat dat nu iets worden, Sanne? Of echt, dat wordt helemaal niks?
Voor het generieke publiek niet, denk ik.
En Bert en jij, gaat het iets worden?
Het is een loterij en dat kan succesvol worden of niet. Maar het heeft niet echt iets bijzonders.
Oké. Mijn co-host is natuurlijk vandaag Daniel Mol, tech-redacteur bij heel veel programma's van BNR. Hallo.
Dag Ben, hallo.
Hoe gaat het?
Goed er weer te zijn, goed. Uitstekend. We gaan het over Blue Sky hebben, dat is leuk.
Ja, dat vind jij leuk, hè?
Dat vind ik leuk, ja.
Maar eerst nog dit. Belangrijk om te vermelden, abonneer je ook op deze podcast, de BNR Nexus. En deel met je netwerk en beoordeel hem ook. En dan nu de hostred. AI biedt veel voordelen, maar zou ook kritisch bekeken worden en tot op zekere hoogte ook gevreesd. Wij blijven ervan overtuigd dat AI moet worden gebruikt en ontwikkeld op een manier die vertrouwen geeft. De reis naar verantwoorde AI is sterker als we samen leren en innoveren. De AI-mogelijkheden zijn enorm. Er is permanente samenwerking en een open uitwisseling nodig tussen overheden, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven om naar een gezamenlijk doel te werken. Leer meer over onze verantwoorde AI-principes op aka.ms/AI-principes. Ja, dat was de hostred van Microsoft. Dankjewel. Daniel, het eerste onderwerp, Blue Sky. Jij bent enthousiast. Wat is er gebeurd?
Ja, we hebben een nieuw Twitter-alternatief. Dat is wel even duidelijk. Het is een beetje onder de vleugels van Jack Dorsey, Twitter-oprichter, begonnen en begint nu een beetje tractie te krijgen. Werkt op het nieuwe ad-protocol.
Gaan we het zeker over hebben.
Interessant. Gaan we het zeker over hebben. Op dit moment kan niet iedereen nog een account maken. Ik zit er dus wel in.
Ik niet, hè?
Veel dank aan Jelle Prins daarvoor, voor de code. En er worden gewoon, ze maken best wel een aantal interessante keuzes waar we dus over gaan discussiëren over op het gebied van algoritmes.
Dat je moderatie, interessant.
Dat is gewoon spannend. Maar de eerste vraag die ik heb, zitten we hier überhaupt te wachten? Dat is...
Ja, even, Sanne, zit jij op een nieuw Twitter-alternatief te wachten?
Nou... Ik denk het niet. Ik bedoel, ik ben ook nooit naar Mastodon overgestapt. En ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wie er allemaal op zit. Wil ik er ook op gaan zitten? Als ik een invitecode toevallig ook krijg. En dan kijk ik even mensen lief aan hier.
Lief aan.
Dan met alle plezier even proberen. Maar
je mag achteraan de rij sluiten.
Ja, ik
heb veel vragen gekregen.
Ja, dat is wel best. Maar het is het zoveelste.
Bert?
Ja, kijk, ik zit 1987 op sociale netwerken. En die dingen komen en gaan. En er is een bepaalde charme aan een nieuw netwerk. Want het is nog lekker fris. Er is nog weinig gedoe. Er zitten alleen maar hip en happening mensen. Dus je zult eens in de zoveel tijd komt er weer iets nieuws opduiken. En dat is daarom interessant. Eigenlijk alleen al omdat het nieuws is. Twitter begint natuurlijk wel heel erg rottig te worden. En nou, stinkt begint ons een beetje. En bejaard. En willen we niet hebben. Nou, daar komt er nu weer iets nieuws voorbij. En het is eigenlijk een soort loterij. Of dat nieuwe ding dan de leuke nieuwe hippe kroeg wordt voor een tijdje. En nou, dan ben je
of het nieuwe café,
vijf jaar gelukkig.
Of het nieuwe café.
Ja, of een nieuwe café, ja.
Ja.
Maar ik heb zeg maar, Mastodon kwam. En toen was ik even, denk ik, een halve week was ik echt enthousiast. En dacht van, oké, decentrale
communicatie. Dat moet je ook uitleggen. Want iedereen nu Mastodon, dat je gaat nu standaard als je je aanmeldt naar de social server toe. Dat lijkt mij slim, want niemand had enig idee, als het voor de massa wil, hè.
Ja.
Weet je, niemand had een idee wat je ermee moest. Dus dat was wel duidelijk. En dan hebben ze ook nog een chronologische tijdslijn.
Okay,
dan
is precies, helemaal dat is de conclusie waar ik op een gegeven moment achter kwam. Mastodon is gewoon echt boring. Het is gewoon echt saai.
Maar dan weet je toch van tevoren?
Ja, maar ik had er misschien iets meer van verwacht. En dat viel een beetje tegen. En nu is Blue Sky... Nee, oké, ik zit er in het... Nee, het is eigenlijk je bent heel bare bones. Maar
eerst moeten we dus definiëren...
Ja.
Wat de kansen vergroot op slagen... Ik zou even een voorzet doen. Je weet, ik ben voor een algoritmische tijdlijn. En ik heb liever wat natuurlijk Blue Sky gaat doen... dat je specifieke algoritmische tijdlijn... Gaan we het zo over hebben. Maar algoritmische tijdlijn is onwijs essentieel, noodzakelijk. Moderatie moet je toch doen, gaan we ook zo over hebben... is toch wel belangrijk. En je moet snel mensen hebben die je echt wil volgen, die groot zijn, die denken, daar moet ik ook op zitten. Dat zijn drie elementen. Ik mis heel veel elementen. Bert, heb jij, want jij zit er vanaf 1987. Welke was het trouwens?
Ja, dat was Fidonet.
Fidonet?
Ja, heel lang geleden. Kijk, de grote basis is dat eerst moet een netwerk aantrekkelijk zijn voor gebruikers. Anders komen ze niet.
Ja.
Ja, dat moet iedereen dat eerst goed doen.
Maar ik gaf even een paar elementen waardoor het aantrekkelijker wordt.
Nou, bijvoorbeeld mensen... voor gebruikers is het heel belangrijk dat de software gewoon heel goed werkt. Dat ze niet in de weg worden gezeten door hindernissen. Ja. Dat ze, als ze de timeline algoritmisch willen hebben, dat ze hem dan algoritmisch kunnen krijgen. En als ze dat niet willen. Ja, maar dit klinkt heel ingewikkeld.
Nee, dit is basis.
Dit is basis.
Mij.
Maar wat blijkt nou? Veel van de systemen die er nu zijn, die doen dit dus niet. Want die zijn inmiddels al doorgeschoten naar stadium 3. Dat is waarin we er niet zijn voor de gebruikers, waarin we er ook niet zijn voor de adverteerders, maar waarin er zijn voor de aandeelhouders. Nou, als jij nu iets begint. Stel je voor, jij zou nu alleen beginnen met van, joh, ik heb gewoon weer Twitter zoals het was eigenlijk. Ja. Maar dan dat je niet in de weg wordt gezeten en dat al een beetje lekker is. Nou, dan was het op zich waarschijnlijk al heel aantrekkelijk.
Nou nee, oké. Okay. Maar dan gaan we even naar Blue Sky. Dat is niet voor de aandeelhouders. Het is van Jack Dorsey.
Die zijn er ook niet.
Die zijn er niet. Het is van Jack Dorsey. Die heeft gewoon een hobby. Hij is er al jaren mee bezig. Ja. Dat kon niet door Twitter. Ja. Oh, je bent wat cynisch nu.
Ja, kijk. Ik kom uit de open source wereld. Daar hebben wij die transitie heel vaak gezien. Dat een stuk software begint heel idealistisch. Echt superleuk. En het luistert goed naar de gebruikers. En 5 jaar later wordt het overgenomen door een of andere grote Silicon Valley club. En dan schieten we weer op hetzelfde pad. Nou, dat gaat met Blue Sky waarschijnlijk niet anders zijn. Zou kunnen dat Jack daar zit en zegt, joh, ik ben een man van principes en ik hou dit gewoon vol dat ik naar gebruikers blijf luisteren. Ja. Zou kunnen.
Ja, ik wil heel grappig. Osanne, elementen die jij belangrijk vindt in social media?
Nou ja, dat ik precies kan volgen wat ik nu ook volg. En als iemand die in cybersecurity werkt, zijn het vooral heel veel researchers. Dus nog steeds voor security onderzoekers die onderzoek doen naar kwetsbaarheden op het internet en steeds met nieuwe trends komen, is dat de place to be waar je alles kan delen. Er zijn weinig andere plekken, of in ieder geval er zijn er wel, maar dan mag je allerlei websites afgaan. Dit is dus echt de reden dat ik op Twitter zit. 'S ochtends als ik naar kantoor ga, dan zit ik weer te kijken, nou, wat is er vannacht allemaal gebeurd? Wat staat mij vandaag te wachten?
Ja.
Daar is Twitter ideaal voor. Als die niet op een ander social media netwerk zitten, dan heb ik er niet zoveel aan. En ik probeer wat dat betreft mijn apps redelijk te minimaliseren. Ik heb geen zin in een heel rijtje van alles en nog wat die ik eerst moet doorlezen voordat ik pas weet wat er echt aan de hand is.
Ja, maar goed. We gaan even. Klopt, eens. Mm-hmm. Dus je hebt dan op Blue Sky straks een server waar al jouw je cybersecurity mensen op zitten. Wat een gezellige server. Ik zal meekijken. Echter. Kijk, Twitter heeft natuurlijk jaren geleden, omdat die aandeelhouders kwamen, en heeft Jack Dorsey spijt van gehad, de fundamentele fout gemaakt. Door inderdaad voor die aandeelhouders niet dus alleen maar voor die aandeelhouder te gaan en niet voor het open platform waar hij eigenlijk voor is. En daardoor zitten er dus nu, omdat het allemaal gecentraliseerd is, een fundamentele fout in Twitter. Wil je het goede doen van de wereld. Dus voor de wereld. Hij wil nu die database scheiden van de voorkant. Hij wil API's beschikbaar maken, doordat mensen die database kunnen gebruiken en dat ze zelf een frontend kunnen bouwen. Nou, dat had Jack Dorsey al in gedachten. Dat gaat hij nu uitvoeren met Blue Sky. En ik denk, als de fundamenten dus meer open source gedachten zijn, meer decentraal is, dat je dan wellicht, je kan er misschien geen geld mee maken, want je hebt geen businessmodel, maar dat komt misschien wel, dat de fundamenten anders zijn, dat het wel aardig is. Daniel knikt dus.
Nou ja, ik denk dat hij, ik ben ook een beetje fan van Jack Dorsey.
Jij bent gewoon een fanboy.
Dat misschien net zoals jij een Apple fanboy bent, weet je wel. Ik denk dat hij in die zin wel, kijk, wat Bert zegt klopt natuurlijk helemaal. Ja. En Twitter is ook gewoon een beetje ontspoord en helemaal met Musk, dat zijn dan niet per se meer de aandeelhouders, maar gewoon één persoon die dan een soort van de dienst uitmaakt. En dat platform is ontspoord, prima. Oké. Ik denk dat Jack Dorsey daar wel van geleerd heeft. Je ziet dat wat hij eigenlijk nu de hele dag aan het doen is, hij is bezig met Bitcoin ontwikkeling. Nou ja, dat kan je leuk vinden of niet, maar het is wel open source geld. Bert kijkt naar
heel vies. Gaat heel vies kijken, mensen.
Nou, maar ja, wacht, ik ga door. Hij heeft donaties gedaan aan Signal. Nou, daar kan je toch niet op haten, nee, Bert. Mooi. Dat is toch leuk. Noster is hij mee bezig. Dat is dan ook een soort Twitter-achtig alternatief wat meer in de cryptohoek zit. Daar heeft hij veel aan gedoneerd. En hij doet dus dit, Blue Sky. Ja, dan denk ik toch, hij zit er oprecht in de wedstrijd. Hij probeert echt decentrale communicatie van de grond te krijgen. En ik denk dat Blue Sky toch wel het beste alternatief is op dit moment.
Zullen we Bert hier even kort op laten reageren?
Doe maar.
Nou ja, kijk, je moet een hoop gokken inderdaad. Ik heb ook een hele mening over Jack. En over mensen die bezig zijn met bitcoins. En de truc hier is om te kijken, wat kan je hiervan verwachten? Nou, Jack heeft in typische stijl uit die regio gezegd van, joh, vertrouw mij nou maar. Dus hij roept dingen. Er zijn wat skeets, zoals het dan heet op Blue Sky, heb ik gezien. Het heet geen tweets, maar skeets.
Ja.
En waarin hij zegt van, nou, ik vind dit soort dingen belangrijk en ik vind dat soort dingen belangrijk. Nou, dat zou best kunnen, maar het zijn niet bepaald bindende commitments of zo. En Jack, vooral zijn, hoe leuk we hem ook vinden, is een behoorlijke mafketel af en toe. Want als je hem eerdere uitlating hebt gezien, dan is van ja, je moet gewoon onwijs high zijn en dan kan je hele goede beslissingen nemen.
Ja, okay.
Het is een aparte fan.
Inspirerend. Maar ik ben helemaal voor aparte mensen, want ik ben wel apart iemand. Maar
je bent een geeky entrepreneur.
Ja, precies. Dus. Maar ik zou het wel, wat ik in dit geval gewoon moeilijk vind, het verhaal is toch eigenlijk, vertrouw Jack nou maar gewoon.
Ja. Nou, het is goed om te weten dat hij zeg maar in het bestuur zit. Het is een beetje zijn idee, maar hij zit in het bestuur en hij heeft gewoon een club mensen, C-level mensen aangesteld die dat nu aan het runnen zijn.
Maar dus het is op dit moment zelfs onduidelijk van wie Blue Sky nou eigenlijk is.
Ja.
Om een voorbeeld te noemen. En ja, ik ben misschien een oude lul, maar ik had het best wel fijn gevonden als er zeg maar zoveel, dit is het Blue Sky Manifest. Daar hebben ze een tijdje over nagedacht. En hebben we opgeschreven wat onze bedoeling is.
Gaaf.
En daar je tegenaan kunnen houden. En dan je later kunnen zeggen, joh, hey Jack, dit is toch niet helemaal wat in je manifest stond.
Ja, ja. Maar ze zijn toch wel redelijk duidelijk.
Die blogpost,
op de blog zijn die ze helemaal, toch echt duidelijk,
ja,
hoor.
Ja, maar ik heb er echt een rotje naar gekeken. En het is nog niet helemaal consistent allemaal. Maar weet je, ik vind het hartstikke leuk. Mensen moeten het vooral proberen en dergelijke. En je moet er vooral enthousiast over zijn. Zoals ik zei, het rouleert al. Social networks rouleren eens in de 5 jaar of zo. Dit zou misschien wel de grote nieuwe kunnen zijn. Zou best kunnen. Waarbij je wel moet realiseren overigens, dat zelfs Twitter op zijn hoogtijdagen eigenlijk wereldwijd niet zo heel belangrijk was.
Nee.
Want veel media
invloed wel. Hè?
Veel media invloed die nu, kom ik zo op terug. Maar veel media die nu afscheid genomen hebben van Twitter, die hebben gezegd van joh, als wij onze artikelen twitteren, dan leidt dat tot 2% van onze viewers of zo. Dus het is helemaal geen grote driver. Het is wel een grote driver, omdat journalisten en experts en specialisten en politici allemaal daar in diezelfde kroeg zitten.
Ja.
En daar zie je dus ook dat de waarde van zo'n netwerk zit hem toch wel heel erg in wie zit er nou op. En als dus nu ineens de hele goede gemeente met z'n allen naar Blue Sky verhuist, dan is Blue Sky daarmee vanzelf interessant en succesvol. Maar niet noodzakelijk vanwege het manifest wat ze ooit geschreven hebben.
Ja, misschien is wel even handig, want ik vond dit wel een beetje, weet je, over jij stuurde mij allemaal blogposts over Blue Sky. Kun je een beetje van, ik was onder de indruk.
Ze zijn dus, ze posten dus blogjes met waar ze over de visie een beetje.
Een soort manifest kan je het ook noemen, maar dat is een hele oude term.
Ja.
Nee, maar ze kunnen zo in ChatGPT kunnen ze al die dingen maken, manifest van, hebben ze manifest.
Ja,
ja.
Precies.
Het las wel een beetje zo weg, eerlijk gezegd.
Ja.
Nou goed, maar ze hebben een van de dingen waar we, die ik dus heel interessant vond, daar sloeg ik dus ook echt wel op aan, is dus dat ze praten over een marketplace voor algorithms. Dus je hebt nu niet meer er is een chronologische tijdlijn. Dat is niet een soort van default optie. Daar kan je voor kiezen. Er is ook niet een soort van standaard opheftijdlijn die
door Jack Dorsey gemaakt. En die zegt net zoals Musk, zo moet die zijn. En nu wil ik bovenaan.
Ja, precies. Dus dat
ook niet?
Nee, dus die is er niet. Tenminste, die is er nu wel. Maar je kan ook uiteindelijk dus gaan kiezen voor anderen. En als je bijvoorbeeld bij Twitter kijkt, ik vind het best vervelend. Die For You-tijdlijn is best fijn, maar die staat ook wel op standje 1000, hoor. Mijn hemel. Wat je daar allemaal te zien krijgt.
Wat bedoel je met standje 1000?
Nou, het is wel echt. Ik zit 24-7 in de culture wars, zeg maar. Iedereen vecht bij mij elkaar de tent uit.
Nee, dat is zo. Als je per ongeluk op de For You-tab zit, dan krijg je allemaal fascisten die bezig zijn met het verbieden van 15-minute cities. Dan denk je, ik weet niet welk algoritme dit is, maar
ja, daar zat ik dus voor gisteren ook inderdaad.
Maar dat komt, nee jongens, dat komt door jullie. Ja. Mijn For You-pagina is de daar hebben mensen geld voor over. Ik wil nu dat een abonnementstructuur komt. Dan kunnen mensen zich abonneren. Dan krijg ik $4 per maand. Dat ik zag, nou, ik kreeg namelijk wel even in mijn timeline kreeg ik dat ik me kan abonneren nu op betaalde tweets van Elon Musk.
Gaaf.
Oké, maar ik denk, nee, mijn For You is dus zo goed. Maar omdat ik natuurlijk net naar de dingen kijk. Kijk, jullie kijken alleen naar polariserende posts.
Ja, maar ik
jullie
vind,
liken
ik,
polariserende
bedoel
posts. Dan krijg je een slechte For You pagina. Maar als jij een dat niet.
Ja, maar wat ik bedoel met standje 1000 is dat, en dat heeft Bert misschien dan ook last van, als je een halve minuut kijkt naar iemand die heel erg boos is over 15-minute cities, dat is gewoon een beetje een gekke talking point, dan staat de rest van je tijdlijn
15 minutes.
Ja, dat alles op 15 minuten afstand is en dat is in Nederland heel normaal en gewoon.
Ik denk dat het algoritme, dat jij het treft met het algoritme en wij toevallig niet.
Ja.
Nee, ik zit al te lezen, doelloos te scrollen. Ik denk, waar ben ik nu weer in beland? Ja. Oh shit, weer.
Dus voor jou is ook zo. Dus jij hebt niet al je cybercrime vriendjes, die heb jij niet in jouw For You pagina.
Nee, ik krijg alleen maar these are 15 reasons to use AI. En dat soort ontzettend nutteloze lijstjes. Ja.
Maar goed, laten we even hebben over die marketplace voor algorithms. Dat is cool.
Ja.
Ik vind het een tof idee. in de basis dat je dus zelf als open source ontwikkelaar dat je algoritmes kan gaan ontwikkelen en dat je dus niet meer vastzit aan één soort van ophef algoritme die heel lekker en veel geld oplevert voor Twitter in dit geval. Nou, ik vind dat wel een sympathiek idee dat je een beetje kan shoppen.
Ja,
wat
ja,
je voor
dat vind
je
ik ook sympathiek, dus ik probeer nu te verzinnen. Sanne, help me waarom dat niet goed is. Waarom dat ongewenst is. Kunnen we dat verzinnen?
Oeh, ik vind het eigenlijk ook wel een sympathiek idee en heel fijn dat het waarschijnlijk ook transparant is met wat het precies doet. Ik zat wel te denken, ja, ik denk niet dat je hier het publiek mee gaat trekken.
Nou ja, hoe groot wordt het? Dat is even,
precies,
weet je, oké, leuk, sympathiek, mooi. En dan heb ik mijn algoritme. Oh ja, ik zei net, wordt betaald. Joh, dat volgen dan 100 man. Ja, als ik heel beroemd zou zijn, misschien 1000.
Nou ja, maar je zou het misschien wel te fijn vinden om in het algoritme van Ben Thompson te zitten.
Ja, heel graag.
Ja, nou, dat bedoel ik maar.
Ja, maar ik probeer nu het nadeel te verzinnen. Maar Bert, jij
nadeel. De grote uitdaging van al die netwerken is hoe hou je ze aan de ene kant open. Dus dat mensen ermee kunnen knoeien, algoritmes in kunnen doen, automatisch kunnen posten, leuke dingen. En hoe zorg je ervoor dat bepaalde stemmen niet de overhand gaan krijgen.
Ja.
Dus dat je dat toch kan modereren. En daar is innovatie gewoon ontzettend welkom. En in dit geval ben ik wel blij dat ze zeggen, oké, dat gaan we dan doen. We gaan daar aandacht aan besteden met die algoritmes. Hoe kan dat nou vreselijk misgaan? Ja, eigenlijk op dezelfde manier die we eerder gezien hebben. Namelijk dat het uiteindelijk toch niet zo democratisch blijkt te zijn.
Ja.
En dat er allemaal mensen in Silicon Valley zitten die echt een ethisch stelsel hebben van een garnaal. En dat die besloten
en
hebben hoe het gaan modereren.
Leren ook nog.
Ja, nou ja, inderdaad. Dus ik ben er niet van overtuigd dat als we zeggen van joh, deze tech bros uit Californië, die gaan weer eens eventjes lekker innoveren. Weet ik niet of daar het beste uitkomt wat de mensheid te bieden heeft.
Ja, ik vond. We noemden ook moderatie. Ja. Vinden we belangrijk. Ik vind die moderatie bij Blue Sky ook wel leuk.
Ja, ze hebben eigenlijk een soort.
Jij had het direct onbeperkt nudity, had jij gezegd. Onbeperkt wilde je alles.
Ja,
zo goor mogelijk.
Alles opengezet.
Alles
nee,
heb je
nee.
opengezet.
Kijk, je kan inderdaad kiezen een beetje of je het helemaal niet krijgt te zien, een waarschuwing krijgt, of dat je alles gewoon krijgt te zien. En dat werkt in combinatie met een soort labeling systeem, waar zowel automatisch als user-generated je labels kan geven. En dat zit dan natuurlijk weer op serverniveau en op Blue Sky niveau zelf. Dus dat is best wel complex nog. En daar is ook nog niet alles over duidelijk. Dat zeggen ze ook in die blogpost. Alleen in feite dat labeling systeem.
Ik vond het leuk eruit zien.
Ik kan, ja, en als ik dan een set blote billen krijg te zien, dan hoef ik alleen maar even te labelen. Ja, dit is wel nudity. En dan kan ik zelf bepalen voor mezelf of ik dat wil zien, ja of nee. Nou, dat vind ik best een goed systeem eigenlijk.
Ja,
Wie wil er een code,
nee,
jongens?
Nee. Want bij moderatie gaat het natuurlijk uiteindelijk dat we in een ander land andere wetten, andere gebruiken hebben. Waardoor het weer genuanceerd is. Wie gaat wat zetten? En uiteindelijk dacht ik van, ja, er moet toch weer een iemand.
Nee, dat is dus niet zo.
Nee, maar stel je voor, wij zitten in een groep. En wij worden extreem in de groep. En onze groep wordt groter. Telegram denk ik aan. Hè?
Ja.
Dus je hebt een groep op Telegram. Ze zeggen maximaal 200.000 mensen in een groep. Zitten er sommige groepen. Ik zit al in al die war groepen. Vind ik grappig om te zien wat ze... Niet grappig. Het is verschrikkelijk wat ik allemaal zie. Maar interessant om te zien. Grappig in de zin van interessant.
Ja.
Maar veel groter. Nou, dan krijg je ook weer disbalans en heibel en polarisatie.
Ja, maar dan is het enige wat je toch in die zin hoeft te doen. Ik hoef alleen maar het labeltje politiek op jou te plakken. En dan mag ik bepalen of mag ik voor mezelf, en Bert mag dat doen en Sanne mag dat doen, voor zichzelf bepalen of ik political hate groups wil zien. Nou, als ik dat helemaal niet wil zien, dat ben je dan, ja, prima.
Ja, maar doei. Ik bedoel, uiteindelijk is het moderatieprobleem of de polarisatie die kan ontstaan, is niet opgelost. Want er kunnen altijd weer hele grote groepen ontstaan. En als je grote groepen ontstaat, die kunnen weer zo... Die kunnen zo polariseren dat het ook weer tussen aanstekens misgaat.
Kijk, de grote vraag is wat de wil is van de Blue Sky organisatie. Als zij zeggen wij vinden het belangrijk om een wereldwijd perspectief te hebben. En dat ook mensen die gewoon van breien en andere hobby's hebben. En die wel of geen blote willen zien. Die willen we allemaal representeren. Dan zou er best wel iets moois uit kunnen komen.
Intentie. Het gaat uiteindelijk
om intentie en ook commitment. En dan kan je ook bijvoorbeeld Facebook. Daar kunnen we ook wel heel veel over hebben. Wat voor een ellendig bedrijf dat is. Maar die hebben wel tienduizenden mensen in dienst gehad. Om die labeling te doen.
Daarom.
Ja.
En dus dat kost dus echt geld. En ik denk, ik vermoed eerlijk gezegd, dat men vanuit Blue Sky nu zegt van nee, we gaan het een soort crowdsourcen en AI, ja, en we gaan het automatisch doen. Dus dan hoeven we al die mensen in Afrika niet meer voor een hongerloon in dienst te nemen. Ja. Die Ethiopiërs die allemaal kinderporno moesten kijken voor ons. Wat ook schandalig is.
Schandalig.
Dat is echt schandalig. Maar de vraag is dus nu heel erg van, joh, gaan. En een van de dingen waar je dat aan kan zien, hoe die commitment is. En ik weet dat iedereen altijd een beetje onpasselijk wordt. Je zegt van ja, maar komt hij weer met zijn diversiteit en zijn inclusiviteitsgeneuzel?
Nee, maar kom maar op.
Als je zegt van in mijn board zitten trouwens alleen maar blanke Californiërs. Maar wij weten wel wat alle communities in de wereld nodig hebben. Dan is maar de vraag maar heel erg of je dat daadwerkelijk weet.
Natuurlijk.
Dus een van de dingen waar je naar zou kunnen kijken is van joh, als die mensen nou echt zo universeel willen zijn, dan zouden er toch wel wat bredere selectie van mensen aan moeten werken in plaats van weer alleen maar dezelfde Californische nerds.
Oké, tot slot.
Maar denken jullie dat dit überhaupt houdbaar is? Want als je dan, we hebben nu gehad over die moderatie en over die algoritmes. Je geeft de verantwoordelijkheid aan de gebruikers die er zijn. Zij kunnen bepalen wat zij zien. Als er bijvoorbeeld zo'n Telegram groep volledig naar Blue Sky zou gaan en het zo vooraan inregelt dat jij die moderatie en het algoritme hebt, zodat zij bij elkaar komen. Ik denk niet dat je kan ontkomen aan iets van basismoderatie of iets van basischeck.
Dat weet ik niet.
Nee. Dit wordt anders binnen korte keren overgenomen. Ja. Dit wil je niet. Dit is gewoon echt een heel erg onwenselijke situatie.
Ja, en dat tuig gaat altijd naar plekken waar ze het minst het lastig gevallen worden.
Exact. Precies. En hier hebben ze geen last.
Nee, ik ga nu afsluiten. Ik wil met ruzie afsluiten. We gaan naar het tweede. En we hebben een prima brug naar het tweede onderwerp. Intentie ging het erover. Gaat over AI. We hebben natuurlijk een regelgeving. AI commitment. En het annoteren dat we mensen ergens in Kenia laten annoteren. Dus tweede onderwerp, AI. Daniel. Ja.
Mag ik het gelijk introduceren?
Ja, nou,
we gaan het vooral hebben over die Jeffrey Hinton. Die weg is gegaan bij Google. Dat is echt een AI-pionier. Misschien dat Bert zo meteen nog even kan vertellen wat hij allemaal betekent.
Ja, geschiedenis even. Bert zegt nee joh.
Wat ik had opgezocht in ieder geval. Hij is heel belangrijk geweest op de ontwikkeling. Op het gebied van neurale netwerken en deep learning. Dus dan ben je wel serieus.
Een Nobelprijs heeft hij gewonnen.
Precies.
Turing-prijs.
Turing, dat is. Okay.
En nu heeft hij dus ontslag genomen bij Google. En in een interview met de New York Times doet hij allerlei uitspraken. Hij waarschuwt eigenlijk voor hoe snel het nu gaat. En autonome wapens en zo, nou, noem maar op.
Oké, Sanne, wat was jouw eerste reactie? Oh, jij kon nog even zeggen gisteren bij ook weer dat AI-angstporno bij twee vandaag.
Eén vandaag.
Ja.
Daar gaan we het zo komen zo. Hey. Oh, dit is veel belangrijker.
Maar voor een gek van. Sanne, wat was jouw eerste reactie toen je dit bericht tot je nam?
Ik denk dat wanneer er steeds nieuwe technieken komen die we nog niet kennen.
Nee, je eerste reactie. Je las dat, wat dacht je toen?
Doemscenario's, ik snap het. Ik kan erin komen, maar er zitten ook ontzettend veel voordelen aan.
Okay.
Die we nu even misschien zo gaan bespreken. Ik kan het begrijpen, maar ik ben het niet volledig mee eens.
Spannend. Bert, wat was jouw eer? Wat popte in je hoofd op?
Groot gelijk?
Ja, hoor.
Dat is jou, echt. Het wordt eigenlijk echt nog onderschat. Dat zelfs de liefste en vriendelijkste AI, die dus helemaal geen kwaad in de zin heeft, en die helemaal niet de wereld gaat proberen over te nemen, en die niet bevestigd is aan een bom of zo, die gaat onze hele economie ontwrichten en de grootst mogelijke ellende. En hij wil daar nu voor gaan waarschuwen. En dat kan hij niet, terwijl hij bij Google werkt.
Nee, klopt. Ik wil heel. Dat had ik. We hebben een BNR Digitaal gemaakt over de AI Act. We zijn er diep op ingegaan, dus luister die ook even terug. Maar ik had na ook die BNR Digitaal heel erg de neiging om toch even onderscheid te maken tussen generatieve AI en autonomous weapon, gebruiken voor zoekmachine. Ja. Dat moeten we even doen. Want kijk, ga maar
binnen. Nou, ik wil even helpen. Ik heb het voor mezelf ondergedeeld in drie groepen.
Oh, fijn. Ja.
En die drie groepen kan je individueel zorgen over maken. Laten we gewoon beginnen met de engste en waar mensen het spannendste vinden. Dat is echt de super intelligente AI en de computer die langzaam de wereld overneemt. En sommige van die ex-Google mensen waarschuwen er ook voor. AGI, maar ook super AGI. En dan ook dat die je gaat bedonderen. Dus dat die computer bijvoorbeeld net doet alsof die heel dom is, maar eigenlijk is die heel slim. Nou, dat is categorie 3. Dat is de allerengste en daar kan je het makkelijkste lawaai over maken nu. Dan heb je categorie 2. Dan gebruiken mensen de AI zoals we die nu kennen om actief de wereld mee te gaan verzieken. Dus je maakt een AI-bot die enorm hoeveel de fake news gaat maken, die in webfora ruzie gaat maken, die de maatschappij destabiliseert door wat hij doet. Dat zijn dus mensen die actief de standaard AI-mogelijkheden nemen en ermee gaan zieken. En dan heb je de derde, dat is misschien wel de minst spannende, maar degene die het zekerste gaat gebeuren. De AI doet gewoon wat hij nu doet. Namelijk, hij kan dingen samenvatten, hij kan dingen lezen, hij kan dingen voor je uitzoeken. En daarmee gaat hij de totale economie ontwrichten. Want iedereen zegt, nou, die vertalers hebben we niet meer nodig. Tekstschrijvers hebben we niet meer nodig. De klantensupport hebben we ook niet meer nodig. En het lezen van medische dossiers bij verzekeraars hebben we ook niet meer nodig.
Dus heel veel banen verdwijnen.
Heel veel banen verdwijnen. Andere banen komen zitten, maar het ontwrichten. Maar dat zijn dus de drie categorieën. De simpelste is AI doet gewoon wat hij zegt dat hij doet. Twee, mensen gebruiken AI op een manier om mee te zieken. En de derde is de AI wordt zelf gevaarlijk.
Wil ik toch een onderscheid maken? Want je praat nu wel over generatieve AI. En je praat niet over autonomous weapon. Het optimaliseren van advertenties. Advertentie dat je goed klikt. Je praat niet over mijn zelfrijdende auto.
Maar dat valt toch in die drie categorieën?
Nou, eigenlijk niet. Want kijk, ten eerste is lezen, schrijven, samenvatten. Dat is de derde trouwens. De tweede is het verzieken. Je gebruikt generatieve AI om te verzieken.
Ja, maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen, joh, ik heb een bom gemaakt. Nee, ik heb een drone gemaakt die vliegt af op een plaatje van iemand. Dus die herkent mensen en die kan ik gewoon rond laten vliegen. Dus dat valt nog wel onder categorie 2.
Ja. Oké, dus je gebruikt de AI die er is. Dus ik mag even niet het onderscheid maken tussen generatieve AI.
Nee, je mag
AI.
Ze zitten er allebei in. Ze zitten er gewoon allebei in.
Je doet alles, oké. Oké, maar dat vind ik prettig. Jouw eerste reactie was dus...
Ik begrijp het.
Ik begrijp het. Daniel, jouw eerste reactie?
Ik iedereen maakt zich hier zorgen nu. Dus ik had meer zoiets van, ja, dit verhaal kennen we nu ook weer wel. Ik word ook weer een beetje moe van of zo.
En vooral omdat ik... hij geeft twee redenen. Hij geeft de eerste, en daar kan ik heel veel nepnieuws automatisch genereren. Ja. En dat kan ik me nog voorstellen. En ik heb probeer, misschien Bert of San, weten jullie het. Ik heb proberen te zoeken. En ik heb een artikel gevonden trouwens. Vanmorgen luister ik naar een podcast. Dat ze meer, fake advertenties bij Meta nu tegenhouden. Dan eerst. Dus er wordt nu meer fake advertenties. Dus gewoon gegevens die niet kloppen, die worden nu geüpload. Dus, maar ik zoek meer. Weet je, hoeveel nepnieuws wordt er nu de wereld ingepompt?
De echte wereldimpact is wel echt al te zien.
Ja, maar we hebben nu ook, kijk, want zijn waarschuwing is nepnieuws, dat is één. En banen, dat is twee.
Ja, nou, die banen, dat zie je nu. Want er was bijvoorbeeld laatst een onderwijstechnologiebedrijf. De naam is me even ontschoten. Maar die zeiden, misschien hebben wij wel een beetje last van ChatGPT in onze werkzaamheid. Ik ga het zo even opzoeken, dan kom ik er nog op terug. Maar die verloren in één keer 50% van de beurskoers. Misschien ook een beetje overdreven, maar dat is wel...
Ja, dat artikel heb ik ook gelezen.
Dat ga je dus zien. En dat nepnieuws, ja, dat... Kijk, als jij dat vind ik dus altijd een beetje moeilijk. Kijk, op grote schaal en dan misschien met een auto-GPT... dat je gewoon hele websites uit de grond kan rammen.
Ja, maar nu ga ik nog even ingrijpen. Kijk, de vraag is niet zozeer of mensen... Kijk, we proberen nu te voorspellen, wat gaan ze ermee doen? En we zijn erin beperkt door onze eigen fantasie. Want nu zitten we van, ja, wat zou ik nou gaan doen, hè, als ik een kwaadaardig genius was? Maar wat blijkt nou? Er zijn nog veel meer mensen daarover aan het nadenken. En het is de toekomst voorspellen is ontzettend lastig. Maar je kunt garanderen dat als jij ineens de mogelijkheid hebt... om een computer die zoveel beelden en geluiden en teksten kan maken... op commando... en dan is het niet de vraag of mensen daar rare dingen mee gaan doen. Maar alleen wanneer en hoeveel. En misschien kunnen we een beetje ons best doen wat dat dan precies is. Maar enorm gaat het worden. Mm. En er hoeft niet eerst iemand te bewijzen van... ik heb een staatsgreep in Congo gepleegd met AI... voordat je het serieus hoeft te gaan nemen.
Ja, oké.
Ja, Sanne. Ja,
dat klopt wel natuurlijk.
Ja. Ja, we zijn een beetje sprakeloos van. Ik heb altijd van, ik wil het dan eerst zien, maar...
Ja, maar dat is in dit geval is dat echt niet... soms voel je gewoon bij een technologie van... joh, dit is zo heftig dat onze voorspellingsvermogen schiet gewoon tekort, eerlijk gezegd. En de kans, stel je voor dat je dit echt goed wil laten uitpakken. Hè? Want we kunnen er natuurlijk hele mooie dingen mee doen. Laten we daar wel mee wezen. Je zou zulke mooie dingen kunnen doen met de AI. Maar dan moet je dus een heel nauw pad kiezen. Dan zeg je van, oké, dit is goed. Dit is oké om te doen en dit maakt ons beter. Dit verbetert ons onderwijs. Maar ik zie ons niet... dat goede pad kiezen. Want de reactie van veel mensen als je zegt... we willen dit gaan reguleren, we willen dit gaan beperken... Dan zeggen ze, nee, dan maak je het kapot. En eigenlijk is de houding zo, joh, dit is zo awesome. Dit is zo waanzinnig hier. Wij moeten het gewoon zijn beloop laten en kijken wat er gebeurt. En dat is wat we gaan doen.
Nou ja, maar gisteren... ik doe even BNR Digitaal. Toen kwam ook duidelijk naar voren... ja, dat generatieve AI, de chatbots... Ja, dat is nog niet het grootste. Het gaat gebeuren, Bert. Ik betoog helemaal mee. Maar dat ziet nog niet iedereen als dan nu het probleem. En in de AI-act wordt dat ook weer omarmd. En dan wordt het ook weer goed gemaakt. Dus ja, Oké, auto-GPT's,
zullen we daar dan over hebben? Ik ben het wel nog even in die zin wel met Bert eens. Dat het is wel, zeg maar, ook al zie je het nu niet, het risico is zo groot dat je het gewoon niet kan negeren. Zeg. En de kans dat het gebeurt is heel groot, die disruptie. En de gevolgen zijn ook nog groot. Dus het is een soort van, er is gewoon geen enkele, het is een beetje zoals klimaatverandering.
Maar zo hebben we toch meerdere dingen op technologisch vlak. Ik bedoel, toen ik mijn eerste mobiele telefoon kreeg, toen ik naar de brugklas ging, dat was een van de eerste. Toen was het ook, oh ja, die mobiele telefonie, dat wordt helemaal niks, joh. Nee, waarom zou iedereen straks zo'n klein computertje op zak dragen? Computers worden helemaal niet beschikbaar. Nee, joh, dat is voor het bedrijfsleven. Dat is in die tijd geweest. En we denken, wat ik al zei, we denken wel snel in doemscenario's, maar aan de andere kant heeft het soms ons...
Ik wil een paar klassiekers noemen. Eerst de atoombom. Dat duurde best wel lang voordat die er uiteindelijk was. En iedereen zag van, nou, dit gaat toch echt wel heel erg fout. En het zijn allemaal nu Geneva, weet je, allemaal conventies waar we door zeggen, nou, liever niet. De tweede wil ik noemen is de komst van social media. De unintended consequences die het had. Weet je, ja, dat hadden, ja, Bert wel, want die zat natuurlijk in 1987 zat hij al op Facebook. Maar heel veel mensen...
Facebook niet, denk ik.
Fidonet.
Ik wou zeggen.
We hadden dat niet door. En toen waren we eigenlijk te laat met regels. En nu zijn we vrij vroeg, want nu weten we potentieel, dat heeft Bert net ook verteld, potentieel is het gevaarlijk. Dus, weet je, ik ben natuurlijk een positivist en we moeten ermee omgaan enzovoorts. Maar dit is potentieel gevaarlijk. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we eraan doen?
Ja, nou, dan wil ik even terugkomen op jouw atoombomverhaal.
Ja.
Toen de atoombom werd uitgevonden, was het enthousiasme eerst waanzinnig. Men wilde dat ding niet alleen gebruiken om oorlogen mee te winnen, maar ook om gewoon mijnen mee aan te leggen, olie mee te gaan boren. Op de gekste dingen wilden ze gaan stuwmeren mee aanleggen, wilden ze gaan doen. En ook mensen hadden ook het idee, joh, binnenkort heb ik een atoombrommer thuis, want dat gewoon in mijn auto komt gewoon.
Ja, mooi.
Dus het enthousiasme was eerst veel groter. Toen heeft men de duizenden atoomproeven gedaan. Toen werd de aarde toch erg radioactief. Toen zei ze, nou, misschien moeten we er nu mee ophouden.
Ja, dus, maar wat een geluk dat het zo lang duurde. Dit gaat vrij snel.
Ja, dit gaat vrij snel, inderdaad. En social media heeft dat eigenlijk nog wel grotere gevolgen gehad eigenlijk dan wij wel dachten.
Hadden verwacht. Nee, precies. Ja, dat is zo interessant.
Ja, oké, dat klopt inderdaad. Maar de verhouding, zeg maar, dat staat dan weer niet in verhouding met AI. Dat vind ik dan liever. Dan
maar AI wordt nog veel groter.
Precies, dat bedoel ik.
Nog veel groter. Ja. Het komt in al je dingen komt het te zitten.
Ja. Iedereen is op de hype aan meegaan, toch? Ik bedoel, ook al heb je geen AI nodig, je gaat AI gebruiken.
Dus dit hebben we, de conclusies dan misschien, dit hebben we gewoon nog nooit gezien. Want ook de mobiele telefoon niet, ook de...
Dit is een grotere revolutie, vind ik, dan de uitvinding van de computer zelf.
Ja.
Want daarvan kon je in eerste instantie al zeggen, ja, ik kan wel snel rekenen, maar ja, dat kunnen wij ook.
Ja, maar
toen hebben we 60 jaar lang de tijd gehad om een beetje te wennen.
60 jaar
En nu
vier mensen.
Woem.
En vier mensen. En nu gelijk 250 miljoen, weet ik hoeveel ze inmiddels hebben.
En nu ineens. We proberen nu wat te reguleren. Bijvoorbeeld die EU AI Act zit best wel wat aardige mooie dingen in. Ja, en BNR Digitaal moet je dat ook een keer luisteren, inderdaad. Maar ik vermoed dat de dingen die mogelijk gaan zijn zo awesome en indrukwekkend zijn, dat we eigenlijk net als met de GDPR, de privacy-richtlijnen, ja, die hebben we dan wel, maar we houden de Amerikanen er niet aan. Dus we houden wel onze eigen zwemvereniging aan de AVG, maar niet Facebook.
Maar dat is te ingewikkeld.
Dat is te ver weg. En wat we vermoedelijk gaan krijgen, is dat er allemaal magische Amerikaanse oplossingen komen, of Chinese oplossingen zelfs, die voor ons essays gaan lezen of gaan rapporteren, of verzekeringsrapportages gaan melden. En ja, het is niet helemaal duidelijk hoe dat gebeurt. En van de zwarte doos in Amerika.
Ja.
En onze regulering komt er niet bij.
Ja, ik heb toch weer de neiging, en dat is heel slecht, dat weet ik, maar ik heb toch weer de neiging, doem, 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 doem. Maar dat is ook wel doemdenken naar de toekomst toe. En ik, weet je, dat is ook van science fiction is altijd, we gaan kapot.
Maar dat is nu. Er is een hele tijd geweest dat dat niet zo is. En ik zou ook best wel graag een hoopvollere wereld willen hebben. Dit is bijvoorbeeld een mooi boek van Neal Stephenson. Het heet The Diamond Age. En daarin hebben ze boeken gemaakt, AI-boeken.
Ja?
En die leren mensen gewoon allemaal dingen. Dus iedereen heeft zijn eigen privé-onderwijzer.
Ja.
En die kan jou helpen met onderwerpen die voor jou moeilijk zijn. Die heeft altijd tijd voor je. En eindelijk zou iedereen wel kunnen leren wat hij wilde leren. Want er is nu iemand die dat een computer...
Het is beschikbaar voor iedereen ook.
Ja, beschikbaar voor iedereen. Het hoeft niet eens duur te zijn. En ik zou het inderdaad wel leuk, wat jij zegt, doem, 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 doem. Nou, we moeten dus sturen tussen de doem en de geweldige en de mogelijkheden, dingen.
Ja.
En ik zou het fijn vinden inderdaad als we met z'n allen ook aandacht hadden voor die goede dingen. Want misschien zijn de mensen die nu iets met AI willen doen en die nu bezig zijn van, nou, ik ga een surveillance drone maken die bankrovers neer kan schieten. Of weet ik veel wat. Die dan uiteindelijk allemaal protesten of actievoerders neer gaat schieten. Maar ik zou ook liever hebben dat mensen, nee, ik ga werken aan dat leerboek. En aan de mooie dingen die mogelijk zijn.
Of in de medische wereld. Het opsporen, sneller opsporen van bepaalde ziektes. En dat kunnen behandelen. Het herkennen van patronen wat wij met het menselijk oog niet kunnen doen.
Ja, inderdaad. En dat is overigens iets wat, dan kom je terug op dat non-generatieve AI. Maar dat plaatjes AI. AI kan op dit moment al dingen. Nou, toch hebben we over super AGI. Hè? Dus de manier waarop AI de vorm van eiwitten kan voorspellen is superhuman. Dus mensen kunnen dit niet op geen enkele manier. En we weten ook niet hoe het apparaat het doet. Maar je kan hem een stuk DNA laten zien. En dan zegt hij, oké, nou, het eiwit wat eruit komt ziet er zo uit.
Ja.
En dat is onvoorstelbaar. En nou ja, misschien moeten dan maar mensen op een dieet zetten. Heel, als je 50% doom. En ik wil graag 50% optimisme.
Ja, ik wil even terug naar Hinton. Want ik had nog even een interview van hem bekeken. En, voordat hij ontslag nam. Maar voor mij was dat interview zo dat Google en hij zelf tot de conclusie kwamen. Laten we afscheid van elkaar nemen. Want hij waarschuwt al heel erg. En hij ziet eigenlijk, we moeten net zoals met de atoombom en met de wapens. Moeten we eigenlijk een overeenstemming hebben. Zoals de conventie van Genève.
Er komt ook een AI-verdrag vanuit de Raad van Europa.
Er komt dus een AI-verdrag. Ja. En Bert zit zo. Maar dat heeft in de wapenwet. Als het zo gevaarlijk is als de atoombom en als alle wapens en self-destruction human beings, als dat allemaal is, dat heeft vrij goed geholpen. Waarom gaan die regelgevings, de Raad van Europa, waarom gaat dat dan niet werken? Jij zegt omdat daar gaat Amerika zich niet aan houden.
Nou,
maar ja, dat doen ze met de atoombom
concreet,
ook wel, hè?
Ik kan je een concreet voorbeeld noemen. Het maken van die atoombom vergt gewoon enorm zeldzame high-tech. En ook toegang tot plutonium en uranium. En die waren gewoon op een paar plekken van de wereld maar aanwezig. Dus het was niet alleen mogelijk om die regels te schrijven. Maar je kon ze ook nog gaan afdwingen. En bijvoorbeeld, je kan ook een minuscuul snippertje plutonium kan je herkennen. Maar je kan heel moeilijk naar een lab gaan en zeggen, zit iemand hier over AI na te denken?
Oké, wat is jouw oplossing dan, Bert?
Heel veel
nu
kennis
ben ik
hebben.
Echt zat.
Nou, mijn hoop is dat we dat we niet alleen die regels schrijven, maar dat er echt mensen zitten bij overheden die AI kunnen dromen.
Ja.
En die dat steeds kunnen blijven volgen. Want de AI van 2023 is niet de AI van 2024. Nee. Dus die regel moet permanent aangepast worden.
Die AI-act is wel, daar is Kim van Sparretak vertelde dat aan ons. Daar is ingebouwd dat het flexibel.
Ja, dat heb ik gelezen ook. Okay. Toevallig ken ik dat mechanisme. Oh. En die flexibiliteit die ze zoeken, die loopt door de bestaande industrie heen. Dat betekent dat bedrijven als zeg maar Siemens en Philips. Die kunnen dan meedoen met het bepalen van de normen voor AI.
Ja.
En ook dat gaat nog niet snel genoeg. Maar je moet er helemaal bovenop zitten. Heel veel kennis hebben. En dan inderdaad, misschien moeten we ook echt wel een nieuw type wetgeving hebben. Dat we zeggen, joh, we vinden dit gewoon niet tof. Dus niet alleen dat we zeggen, we hebben nu een officiële act. Waarin staat, van nou, dit specifieke ding is verboden. Kijk, we hebben dat op een gegeven moment ook met de regulering van horeca gedaan. De gemeentes kunnen nu gewoon een stuk horeca sluiten. Om te zeggen, joh, het is hier niet snuf.
Mm-hmm.
Het is wel snuf, maar er gaan dingen niet goed in deze bar. En hij gaat nu dicht, want wij voelen aan ons theewater dat dat niet goed is. Misschien moet je wel naar dat soort dingen heen. Maar je kan nu niet de schaakregel schrijven en zeggen, joh, tot 2027, 2037 zitten we wel goed.
Onze staatssecretaris Alexander van Huffelen, die vergelijkt het met een potje pindakaas. Dat voordat dat op de markt. Ja, ik zit echt te kijken, wat is dat nu? Nee, voordat het op de markt komt, is ook allemaal regels. Dus voordat we een chatbot op de markt brengen of AI op de markt brengen, moeten we dat ook zo controleren. Dan volgens mij is dat best wel lastig.
Maar ze peuren hem nu gewoon op GitHub. Dus de tempo van innovatie.
Ten eerste ben ik het eens met meer nerdfluisteraars bij de overheid. Om even een zeer intelligent man te quoten. Sorry.
Met Hubert is dit.
Make him big.
Ik voelde me aangesproken misschien. Nee, ik weet het niet. Maar dat allereerst natuurlijk. Ik vond het wel treffend. Want dat is waar je deze afleveringen ook mee begon. Academici en dergelijke meer bij betrekken. Misschien het niet bij private partijen neerleggen. Maar op het moment is AI voor iedereen beschikbaar die een computer, laptop of whatever heeft. En dat is natuurlijk niet zo als je een atoombom of wat dan ook gaat maken.
Ja, atoombom vergelijken.
Precies.
Maar ik heb het over regels. Ik moet die regels proberen ik goed te hebben.
Ja, maar zou je daar niet iets mee kunnen doen? Dat het niet voor iedereen met een computer beschikbaar wordt?
Verbieden.
Niet verbieden.
Even een eigen verhaaltje. Ik ben op een gegeven moment echt van scratch begonnen. Kan ik dit reproduceren vanaf een lege directory?
Ja,
en het heeft me 4 maanden geduurd. En na 4 maanden had ik een ding gemaakt wat inderdaad kan verhalen kan vertellen zoals Bert. Het is wel onzin, maar het is wel grammaticaal correcte onzin. En dat heb ik vanaf nul kunnen programmeren in 5 maanden. Nou, dat geeft dus aan dat als je nu, zelfs al zou je nu tegen iedereen zeggen, we hebben alle broncode van OpenAI hebben we allemaal vernietigd. Maar met de wetenschap in onze hoofd dat het kan, kunnen gewoon mensen weer achter de computer gaan zitten en het opnieuw beginnen.
Ja.
En wat hier in Nexus al is genoemd, dat iedereen een rijbewijs moet hebben?
Ja, gewoon dat iedereen...
Idee van Ilias Nasrullah.
Ja.
Nou ja, iets van awareness, een soort van digitaal rijbewijs, dat zie je nu toch ook, dat er steeds meer awareness komt van hoe ga je veilig met bepaalde dingen om.
Cybersecurity.
Ja, weet je, dat soort dingen. Of dat er dat voordat een product ook technisch op de markt komt, dat je daar ook het een en ander aan...
Maar dat een rijbewijs gaat natuurlijk niet kwaadwillende, gaat een rijbewijs niet tegenhouden.
Nee. Ja. Joh, ik was hier helemaal enthousiast over.
Ja, we komen hier gewoon niet uit.
Nee, ja, we komen wel uit. Maar ik ben gewoon zwaar teleurgesteld in de mensheid.
Maar dat is het centrale punt ook. Het centrale punt ook. Je zou moeten hebben dat de mensheid denkt van nou, deze wijze technologie. Je kan het een beetje vergelijken met dat er een ruimteschip landt vol met aliens. Die stappen uit en die delen hun Wikipedia aan ons uit. Met al hun kennis die er maar 10.000 jaar verder is dan wij.
Ja.
En daar zou de mensheid gewoon heel wijs gebruik van kunnen maken. En wereldvrede kunnen stichten. En al andere dingen. Of de mensheid zegt wat cool, we kunnen nu nog grotere wapens maken.
Ja.
En het hele
centrale punt, dood.
Hoeveel, ja, precies. Hoeveel vertrouwen heb je in de mensheid? En tot nu toe blijkt dat wij als mensheid dit soort keuzes gewoon niet goed kunnen maken. Want hetzelfde verhaal, ja, we hebben klimaatverandering, we gaan allemaal naar de hel. Het zal allemaal wel, maar ik vind die windmolens zo lelijk, dus die ga ik tegenhouden met vergunningen. Dat is de mensheid waar we het over hebben. En die gaat de AI ook niet goed aanpakken, hoor.
Hey, en nu zelfs dat wij, dit is, weet je, als die 8 afleveringen geleden waren, wow, mooi, en nu zijn mijn woorden steeds negatiever.
Ja, 6 maanden heeft het geduurd. Sinds de release van
ChatGPT. Maar het ergste is, ik ben dus nu zelfs negatief en ik vind het eng, zelfs gewoon alles wat we tot nu toe gezien hebben. Dus nog zonder van waar gaat het heen, of zou de AGI misschien te super slim worden. Gewoon met wat we nu hebben, kun je je economie al gewoon totaal ontwrichten. En dat gaan we doen ook.
Ja,
maar goed, is ontwrichten heel...
Hier werd het al een keer over gehad. Ja, dat is erg, Ben.
Dat is erg. Okay,
niet voor jou misschien, maar wel voor mensen die op de klantenservice zitten.
Ja, oké, daar hebben we het over gehad. Ja. Dat is inderdaad, dat mag niet. Nog heel even. Dus we waren allemaal positief. Ook de samenleving, wow, gaaf proberen. En nu is dat opiniepeiling 1 vandaag. Oké, 49% is voor een verbod op ChatGPT, dus de lobby heeft goed geholpen. Ja? Of is dit echt overdreven?
Maar ik weet het zo langzamerhand niet meer. Want elke keer als ik dus zeg maar...
Daniel.
Vooral in Nexus gebeurt dat als we dus, zeg maar, er echt over aan het praten zijn. En de Bert is hier zo zeg maar aan het orakelen. Dan denk ik van ik weet de oplossing ook niet. En dan is misschien de schrikreactie van oké, we verbieden het. Maar tuurlijk wil ik dat niet. Want ik vind het ook vet.
Hey, we hebben Verlina uit zitten lachen toen ze zei... helemaal in het begin, het moet verboden worden.
Ja, klopt.
We hebben haar uit zitten lachen.
Klopt. Ja, ja.
En nu zijn wij gewoon aan het... Lekker dat je zo flexibel bent in je hoofd dat je kan veranderen. Ja. Ja. Oké, waar zullen we maar stoppen? Want het is echt...
Kunnen we nog positief eindigen misschien?
Zijn toch ook wel zoveel mooie dingen die mogelijk kunnen gaan zijn. Als je nu bijvoorbeeld een achterstand hebt in het doorwerken van medische dossiers en mensen moeten maandenlang wachten en je kan dat oplossen, dat zou geweldig zijn. Dus het is niet dat AI slecht is, het is alleen zulke spannendste technologie die we de afgelopen 100 jaar hebben meegemaakt.
Yo, ik ken een onderzoeker, die moest voor een literatuuronderzoek 150 onderzoeken doornemen. En nu gewoon, weet je, doornemen. En heb al die samenvattingen allemaal ingeladen. Allemaal winst. Dus jij hebt andere mensen...
Nou ja, mogelijk winst. Want die heeft het ook soms niet helemaal bij het rechte einde.
Nee, oké. Dus, ik dacht even positief.
Sorry.
Oké, hoe ik nu leer, weet je, hoe ik nu de hele tijd in een conversatie leer, vind ik een prettige manier van leren dan alleen maar plat lezen. Even als voorbeeld. Dat is positief toch? Ja. Wat vind je het allerfijnste? Dankzij AI de laatste maanden dat je heel blij van wordt. Dat is positief afsluiten. Ja, Sanne? Je mag nadenken, Daniel?
Ik denk inderdaad leren met Bing.
Leren,
dat is echt leuk. Dat is echt handig.
Ja. Nou, ik heb een keer een paar hele obscure vragen gesteld aan ChatGPT-3 over biologie. Dingen waar ik nooit uitkwam.
Ja.
Toen kreeg ik een antwoord. Was dus echt met allemaal gegoogeld en gezoek en mijn boeken niet uitgekomen. Vervolgens geeft ChatGPT een antwoord dat 75% correct is, maar waarmee ik wel het echt goede antwoord vond. En dat was echt waanzinnig.
Positief, heb je gevonden?
Nou, ik heb er zelf een website gemaakt. Een soort van Spaanse ChatGPT. Om beter Spaans gesprekken te oefenen. Dus ik heb gezegd tegen ChatGPT. Wees mijn Spaans docent. Reageer in Spaans met de Nederlandse vertaling erachter. En ik kan gewoon oefenen. En ik zeg, vandaag sta ik in een restaurant. Vraagt hij aan mij wat ik wil eten in het Spaans. Met de Nederlandse vertaling erachter. En ik kan lekker oefenen.
En het is openbaar? Kom. Kan iedereen daar nu?
Nee, dit is nog beperkt tot mijn moeder en mij.
Leuk.
Maar dat soort dingen zijn wel heel gemakkelijk.
Nou, dus gewoon over 5 jaar kan je dus gewoon heerlijk gepersonaliseerd Spaans leren. Maar vliegen er buiten wel killer drones die je doodschieten als je iets verkeerd denkt.
Plus al die Spaanse leraren en leraressen. Nee, zou ik positief afsluiten. Ja. Oké, dit was BNN Nexus. Bedankt Sanne, bedankt Bert, bedankt Daniel. Dankjewel.
Dankjewel Ben.
Ben, luister elke donderdagavond een nieuwe aflevering voor de beste nieuwe inzichten in de wereld van tech. Veel plezier, dankjewel ooit.
BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.